Geliefde gemeenten en allen die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Mulder. De schriftlezing van morgen is uit het boek Jona, hoofdstuk 4, met als thema Ik wist het. Mededelingen namens de kerkraad. Zondagmorgen 5 december worden de wijken 2, 4, 6 en 8 uitgenodigd om de dienst bij te wonen. En zondagmiddag zijn dat de wijken 1, 3, 5 en 7. Dit is dus een andere indeling. Het is goed om in deze tijd van beperkingen elkaar te blijven ontmoeten. En vandaar ook de wijziging. Afgelopen vrijdag was er weer een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge, waarin aangescherpte maatregelen werden aangekondigd om het coronavirus een halt toe te roepen. De kerkraad heeft in het verlengde hiervan de volgende besluiten genomen. De middagdiensten zullen de komende weken om 3:30 beginnen. De avondactiviteiten gaan de komende 3 weken niet in fysieke vorm door. Dit geldt dus voor de bijeenkomsten van de verenigingen, bijbelkringen en catechesen. De overheidsregels maken dat huisbezoeken in de avond wel door kunnen gaan, waarbij rekening gehouden wordt met de richtlijnen van de overheid met betrekking tot het aantal bezoekers. Over de viering van het heiligavondmaal, wat we DV zondag 12 december hopen te vieren, zal op een later moment worden gecommuniceerd. Voor meer informatie of om een en ander terug te lezen, verwijs ik u graag naar de zondagsbrief. De collecten van vandaag zijn voor de kerk, de kerkelijke kas Emeriticas, en de uitgangscollect is voor de noodhulp in Jemen. En daarover het volgende. Al circa 6 jaar woedt in Jemen een verscheurende burgeroorlog die tot gevolg heeft dat het land in een immense humanitaire crisis is beland. Als gevolg van deze oorlog dreigen 20 miljoen mensen in hongersnood te belanden. Deze collecte is bestemd voor ZOA, die in het land humanitaire hulp verleent. En voor meer informatie zie de zondagsbrief. De collecte kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken op de rekening van de kerk. En we gaan nu zingen, Psalm 127, vers 1 en 3. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Reft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik wil u vragen om indien mogelijk van uw zitplaatsen op te staan. Afgelopen maandag 22 november is overleden onze broeder Hendrik Blankenstein. Hij heeft de leeftijd van 90 jaar mogen bereiken. Hij werd gekenmerkt door een opgeruimd karakter en zag graag de zonnige kanten van het leven, ook al bleven pijn en moeite hem niet bespaard. Vele jaren heeft hij moeten zorgen voor zijn vrouw die leed aan dementie. En de blaaskanker die eerder met succes behandeld was, kwam terug en langzaam maar zeker werd duidelijk dat het einde van zijn leven op aarde hier aanstaande was. Hij was vol goede moed, omdat hij een beter vaderland tegemoet ging. En hij had de tekst voor op de rouwkaart en de inhoud van de liturgie voor de rouwsamenkomst al op papier gezet. En een van de psalmen die hij erop gezet had, was psalm 68, vers 10. Laten we hem gedenken door samen deze psalm te zingen. Als we samen geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting die de Heer Jezus ons daarvan geeft, bezingen we de Heer vanwege zijn goedheid die oneindig groot is en vanwege zijn waarheid die nimmer meer wankelt, met Psalm 117, het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig en onderdacht, misbruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zeeën en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus die leert ons dat in een hoofdsom. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan en ook een aantal mensen aan de Heere in het bijzonder opdragen. Waaronder zuster G. van de Bovenkamp Vonk van Morgenster 2. Zij is thuisgekomen na een geslaagde ingreep in het ziekenhuis vanwege een gebroken heup. We zullen de Heere danken voor een geslaagde ingreep en als ze weer thuis mag zijn. We bidden om Gods zegen over het traject van herstel. Ook broeder C. van Ginkel, scheepbisschop 43... Hij is zaterdag weer thuisgekomen na een traject van revalidatie. We zullen ook bidden voor de familie van de overleden broeder Blankenstein. Hij woonde Kerkenwijk 113. Komende dinsdag zal de begrafenis plaatsvinden. Ook zuster C. Boonzaaier Benjamins, Munnikenweg 5, dragen we aan de Heere op. Zij is erg verzwakt door de coronabesmetting en ze wordt daar thuis voor behandeld. Ook zuster J.M. Lagerwij van Ginkel, Molenstraat 34. Zij heeft afgelopen week een buikoperatie ondergaan. En ze mocht dezelfde dag, dus afgelopen donderdag, weer naar huis. Daar zullen we voor danken en ook bidden voor herstel. Ook zuster D. Prins Jansen van de Maartvlinderstraat 2 zullen we de heren opdragen. De afgelopen week is haar schoonzus op 90-jarige leeftijd overleden. Ze heeft ook grote zorgen over haar broer van 75... die te horen heeft gekregen dat hij niet meer te behandelen is voor kanker. En zelf heeft zuster Prins corona en zit al 2 weken in quarantaine. We zullen ook samen danken dat er gisteren bij broeder en zuster Michels, Schansweg 10 te Lunteren, een zoon geboren is. Zijn roepnaam is Benjamin en zijn doopnamen zijn Jan Manuel. Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan. Heren, wij naderen tot de troon van uw genade. Hier in de kerkzaal en op afstand zijn we met elkaar verbonden. En zo komen we tot u. Tot u die God, van wie de schrift ons vertelt, zo genadig bent. Barmhartig, zo bent u, Heren. Geduldig, rijk aan goedertierenheid. U die berouw heeft over het kwaad, zo mogen we dat straks ook zien in Jona 4. Wij komen tot u, Heren. Omdat we die genade van u, die barmhartigheid van u, dat geduld van u, die goedertierenheid van u niet kunnen missen. Heren, geef dat dat in ons leven ervaren wordt, dat dat mogen zien, dat u uw hand naar ons uitstrekt en dat het niet maar een koude werkelijkheid is dat u zo bent, maar dat daar uw hart achter klopt, een hart voor mensen zoals wij. Heren, dat geeft ons verwachting. We vragen u, Heren, zegent u ons allemaal vanmorgen. U weet, Heren, dat er mensen zijn die, als we uw goede 10 geboden gehoord hebben, dat we ons hoofd moeten buigen en te belijden hebben dat wij daar niet volmaakt ons aan gehouden hebben. Dat er zelfs dingen zijn waar we soms zo regelrecht tegenin zijn gegaan de afgelopen week. Heren, u weet dat dat voor ons allen persoonlijk betekent. Zo belijden wij samen onze schuld, onze zonde voor u en vragen u om vergeving. Heren, neem het genadig weg. En geef dat we vanmorgen weer verder gevormd en gekneed mogen worden. Heren, laat het ook vanmorgen zo zijn dat de woorden van onze monden en de overleggingen van onze harten wel behagelijk zijn voor uw aangezicht. Heren, onze rots, onze verlosser. Heren, zo zijn onze ogen op u. Zegent u ons hier in de kerk, zegent u ons thuis of daar waar we op afstand verbonden zijn. Geef ons een goede dienst waarin we mogen merken dat de duivel verhinderd wordt door u. En dat uw geest ons aanspreekt en ons vormt en kneedt. Heren, zegent u ons in deze dienst en ook in vele andere diensten die hier in Veenendaal gehouden worden. Heren, geef uw zegen daarover. Ook uw dienst op de markt als dominee van der Ree daar straks voor zal gaan. Geef dat hij met vreugde uw woord mag brengen en dat het ook tot zegen is, omdat u het gebruikt. Heer onze God, een heel aantal mensen hebben we net genoemd, wie we graag voorbeden willen doen. We dragen zuster G. van de Bovenkamp Vonk aan u op. We zijn dankbaar, Heer, dat ze thuisgekomen is na een geslaagde ingreep, dat het goed verlopen is. Dank u dat ze weer thuis mag zijn en dat ze daar verder mag herstellen, samen met haar man een weg mag zoeken wat kan. En Heren, wij dragen ze aan u op. Wees in het traject van herstel ook bij hen. Geef dat het voorspoedig mag gaan, misschien maar stapje voor stapje en gepaard met pijn en het zoeken elke dag hoe het moet. Heren, maar geeft u hen wat nodig is. Draag hen in uw liefde. Heren, ook broeder C. van Ginkel van de Scheepjeszocht dragen we in het bijzonder aan u op. We danken u, Heren, dat hij thuisgekomen is na het traject van revalidatie, wat nodig was, omdat hij het herseninfarct heeft gehad. We danken u daarvoor, Heren, dat hij weer thuis mag zijn, dat dat traject bij de revalidatie afgerond is en dat u nu thuis verder zijn weg mag vinden. Heren, zegent u hem. Wees hem nabij met allen die hem lief en dierbaar zijn. Heren, er is ook rouw gekomen. Morgen moesten we een broeder herdenken. Omdat hij thuisgehaald is door u. Heere, wij danken u dat hij daarvan mocht getuigen. Dat het zijn hoop en houvast was. Heere, wij bidden u om uw nabijheid voor de familie, voor zijn dochter, voor zijn kleinzoons en hun vriendinnen, voor zijn mantelzorgster. Heere, u weet van een ieder die hen lief en dierbaar was. Wilt u deze roepstem heiligen en ook dinsdag geven wat nodig is, als dat de dag is van de rouwsamenkomst en de begrafenis. Heere, wees ook dan de familie nabij. Heer onze God, we dragen ook zuster Zeeboonzaaier, Benjamins, aan u op. Heer, u weet dat ze behoorlijk verzwakt is door de coronabesmetting. En dat ze daarvoor thuis behandeld wordt. Heer, haar man mocht thuiskomen, maar hij zelf heeft nu ook nog uw zorg heel hard nodig om te herstellen. Heer, geef dat de medische zorg die geboden wordt, dat die ook door u gezegend wordt. En dat ze zo weer mag herstellen, dat er ook weer nieuwe levenskwaliteit mag komen. Heer, we bidden u zo voor hen. Heer onze God, we dragen ook zuster Lagerwij van Ginkel aan u op. Heer, het is fijn dat ze die ingreep kon ondergaan afgelopen donderdag. Dat ze gelijk dezelfde dag weer naar huis mocht. Heer, daar danken wij u voor. Prijzen uw grote naam voor uw zegen daarin betoond. Tegelijk, Heer, wilt u bij haar zijn. Als ze wat pijn heeft van de operatie. Heer, we dragen haar aan u op. Wilt u voor haar zorgen. Heer, ook zuster Prins Jansen dragen we aan u op. U weet, Heer, dat er rouw gekomen is in de familie. Dat zijn schoonzus overleden is. Heer, ze zit zelf in quarantaine vanwege corona. Kun je er niet uit en kun je er niet bij zijn. Heer, wees haar nabij. Troost haar. Geef dat ze mag weten en ervaren dat u als een vader voor haar zorgt. Heer, ook als er zorgen zijn over haar broer die kanker heeft en dat niet meer te behandelen is. Heer, ontfermt u zich. Geef dat uw liefde en uw genade niet gemist worden. Dat het ervaren wordt, gezien wordt, dat ervan getuigd wordt. Heer, zorgt u voor onze zuster en haar familie die dit allemaal moet verwerken. Heer, we brengen u ook de dank voor nieuw leven. Als broeder en zuster Michels een zoon hebben ontvangen uit uw hand. Als ze opnieuw een kindje mochten krijgen. Heer, wat een zegen van u. Wij prijzen uw grote naam voor de geboorte van Benjamin. En we vragen u, Heer, om uw zegen. Heer, dat moeder goed mag herstellen. De kleine het ook goed mag doen. Dat ze als gezin het goed mogen hebben. Dat ze twee kinderen mogen hebben. Heer, we dragen hen hartelijk aan u, de Heer onze God, op. Heer onze God, zo een heel aantal mensen aan u opgedragen. U weet, Heer, wie we niet genoemd hebben, maar voor wie geldt dat er zorgen zijn. Kortere tijd of al langere tijd. Wie gezocht wordt naar een plek om te wonen, om te verblijven. Verpleeghuis of anders. Heer, wilt u uw zegen eraan verbinden aan die zoektocht? Geef dat de goede keuzes gemaakt mogen worden. En bovenal dat het zicht op u er mag zijn en blijven. Dat door het geloof u gezien wordt. En u beleden wordt. En vol vertrouwen op u geleefd wordt. Heer, wees zo nabij. Heer, zegt u ook onze gaven die we af mogen zonderen voor uw dienst. Ook als we vandaag onze gaven inzamelen voor die noodhulp in Jemen. Heere, wat is dat verschrikkelijk wat daar gebeurt. Die verwoestende burgeroorlog. Die humanitaire crisis die daar is. Wat een problemen, heren. Wat een ellende. Wat een zorgen. Wij bidden u, heren. Ontfermt u zich. Ontfermt u zich en geeft dat de hulp die geboden wordt. Dat die ook tot zegen mag zijn. Dat het niet door corruptie of door wat dan ook belemmerd wordt. Maar dat de hulp ook geboden mag worden en dat mensen daardoor uw hand mogen zien. En onder de indruk mogen raken van hoe goed u bent. Heer onze God, u kent ons allen persoonlijk. We zijn hier samengekomen in uw naam. Wilt u naar uw belofte in ons midden zijn. Ons alle zegenen, de kinderen bij de oppas, bij de parel. Zij die thuis meekijken, heren, onze ogen zijn op u. Spreek, heren. Uw gemeente hoort. Om Jezus wil. Amen. Ja, jongens en meisjes. Het is dan wel eerste Adventszondag. Maar ik wilde ook graag de serie over Jona afmaken. Dus vanmorgen over Jona en volgende week dan weliswaar wat meer adventstof om te bepreken. En ik heb, omdat het weer over Jona gaat, heb ik de Groene Kinderbijbel weer meegenomen. Jullie jongens en meisjes thuis, jullie hebben misschien ook wel zo'n kinderbijbel. Soms zie ik hem wel eens liggen als ik bij mensen op bezoek kom. En je weet misschien nog wel, hè, van een vorige keer over Jona. Jona ging de andere kant op en werd uiteindelijk overboord gegooid. Er was toen een hele grote vis, die slokte Jona op en die spuwde Jona uit. En toen ging Jona alsnog naar Nineveh om te preken. Nou, Jona die ging preken en dat raakte de mensen. Voor de mensen thuis, is het ook nog wat groter op de wiemer, je ziet het plaatje. Zelfs de koning die hoort het en die zegt, beste mensen, we moeten in zak en as. We moeten laten zien dat dit serieus is. We moeten ons bekeren. En dat gebeurt. Maar wat doet Jona? Daar gaat het eigenlijk vanmorgen vooral over. Kijk, Jona, die gaat op een gegeven moment op afstand zitten, bouwt een soort tentje van bladeren en gaat zitten kijken. Wat gebeurt er? En terwijl die daar zit, doet God iets. Die laat een wonderboom groeien. Want ja, het is daar blijkbaar warm. En die wonderboom geeft heel veel schaduw. En dat vindt Jona natuurlijk heerlijk, dus die kan in de schaduw genieten. Maar dan, ja, dan komt er in de nacht een wormpje. En die worm die knaagt aan die boom. En wat gebeurt er? Die boom verdort, wegschaduw. En Jona, je ziet het, hij staat er met een gebalde vuist, die is boos. Waarom? Niet leuk. Jona boos. En de Heere die wil hem er iets mee leren. Hij is boos omdat God genadig is voor Nineviden. Hij is boos omdat God de wonderboom wegneemt. Maar de Heere die wil Jona leren. Wees jij nou ook eens genadig. En wees nou eens blij en verheugd met de Nineviden, omdat God zo genadig is. Genadig en barmhartig. Nou, daar gaat het in de preek vanmorgen over. Zullen we nu gaan lezen uit de Grote Mensenbijbel, Jona 4, en vervolgens met elkaar de aspecten van de Heere bezingen, zijn goedertierenheid, zijn genade, zijn barmhartigheid, en dat doen we dan met Psalm 86, vers 2 en 8. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona, en hij ontstak in woede. Hij bad tot de Heere en zei, och Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zei, bent u terecht in woede ontstoken? Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm, die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde toen de zon opging, dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven en zei toen, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Daarop zei de Heere, u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn, die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee? Terwijl Jona totaal niet blij is met Gods gunst bewezen aan Ninevieten, mogen wij de Heere de lof bezingen vanwege zijn gunst, alom verspreid, die zal bestaan in eeuwigheid. We zingen van Psalm 136 het eerste, tweede en ook het derde vers na het amen van de verkondiging. Psalm 136 vers 1, 2 en 3 na het amen van de verkondiging. Het thema voor de preek is, ik wist het. Ik wist het, dat zegt Jona, het tweede gedeelte van vers 2. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Ik wist het. En als structuur voor de preek, als kapstok, drie punten. Jona die is boos, blij en vervolgens weer boos. Boos, zie je vers 1, hè? Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Hij is boos, hij is blij, de laatste woorden van vers 6. Jona was erg blij met de wonderboom. En dan weer boos, dat zie je aan het einde van vers 9, waar hij reageert op de Heer en zegt, terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Ik wist het. Jona is boos, blij en weer boos. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u hier in de kerkzaal en u die op afstand verbonden bent. Met een klap hoor je de deur boven dichtslaan. En het geluid op de trap klinkt alsof er een kudde olifanten vanaf komt stormen. Maar als de deur van de kamer even open zwiept, dan staat daar je lieftallige zoon of dochter voor je neus. En je ziet het rood aangelopen hoofd, ogen die vuur spuwen, stoom uit de oren en een woordenvloed komt op je af. Wist ik het niet? Vind het gemeen? Het is oneerlijk? Daar zit je. En wat doe je dan? Je laat maar even op je inwerken en ja, je vindt het eigenlijk ook wel schattig om dat rood aangelopen hoofd te zien, maar dat zeg je natuurlijk niet. En op een gegeven moment, als de stoom weer een beetje is verdwenen, als de eerste hitte weg is, dan stel je de vraag, is het terecht dat je zo doet? Is het terecht dat je hier nou zo'n punt van maakt? Is het terecht dat je hier zoveel aandacht voor vraagt, dat je dit zo moeilijk vindt? Gaat het bij jullie thuis wel eens zo? Jona is hier die persoon. Hij is als die stampvoetende kleuter, als die woeste puber, die met stoom uit zijn oren en vuur uit zijn ogen hier ons wordt getekend. Hij is woest, compleet gefrustreerd. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontsteekt in woede. Alsof er een vlammetje gehouden wordt bij een vat buskruid. Boem. Jona is boos. En niet zo'n klein beetje ook. Ja, daar zat hij. Het werd dag 38. Dag 39. Dag 40. En er gebeurt niks. Er gebeurt helemaal niks. Nee, in de stad niet. Maar in het hoofd van Jona, kortsluiting. Er ontploft iets. Jona is furieus. Moet je die woorden eens lezen in vers 2. Och, heren, waren dit mijn woorden niet? Heren, ik zei het toch al? Ik had het toch al gedacht? Toen ik nog in mijn eigen land was. Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsus te vluchten. Daarom ging ik weg. Want ik wist het. Ik wist dat u zo was. Hey, als God mij stuurt naar Nineveh en ik moet daar gaan preken namens God, dan zul je zien, God die gebruikt die preek, de Ninevieten laten iets van bekering zien, en dan zul je zien, is God weer genadig. Ze laten iets zien, die mensen, en God die is gelijk genadig, God is gelijk, barmhartig, en dan doet hij het niet. En ik heb gelijk gekregen, want ik wist dat u genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, en die berouw heeft over het kwaad. En Jona kan daar niet mee uit de voeten. Ja, fijn dat God genadig is voor Israël. goed dat God genadig is voor mij. Maar dat hij genade bewijst aan die Ninevieten, waarvan hij zelf heeft gezegd, hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Kortsluiting. Over mijn lijk, vers 3. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers beter voor mij te sterven dan te leven. Als het zo moet, hoeft het voor mij niet meer. Ik ben liever dood. Jongen. Wat moeten we hiermee? Broeders en zusters, hoe komt dit op u over? Klinkt het voor u ook een beetje als een stukje amusement bijna? Het wordt in geuren en kleuren met uiterste getekend. Die emotie wordt als het ware uitvergroot. Hoe voelt het voor jou? Het kan heel erg worden voor ons vanmorgen dat je een beetje op afstand kijkt en denkt, ja, dat gebeurde daar en tja, ja, dat was dat. En dat je er misschien ergens ook nog wel een beetje je hoofd om schudt en denkt, jongen, Jona toch. Tegelijk denk ik dat het best wel dichtbij kan zijn. Misschien wel meer dichtbij dan je denkt en misschien zelfs wel akelig dichtbij. Want terwijl wij op afstand kijken en zeggen, Jona, doe je niet een beetje overdreven? Is dit wat je doet niet een beetje veel te gek? Moet je dit niet relativeren? Is dit voor Jona een ontzettend serieus punt? Dit raakt hem, hier houdt hij aan vast. En kan dat ook bij ons niet voorkomen? Dat er een punt is waar wij aan vasthouden? Iets wat voor ons heel groot is, wat we groot maken, en waarvan anderen misschien zeggen, is dat niet wat overdreven? Maak je dat niet wat te groot? Zou het jou kunnen overkomen? Zou het ons kunnen overkomen? Dat er iets is in de theologie? Of iets in het kerk zijn? Iets in je dagelijks leven? Wat voor jou een serieus punt is, net als voor Jona. Als je tegen Jona zegt, is het niet te overdreven? Dan zegt hij, nee, dit is een punt. Kan ook zo bij ons zijn, toch? Bij Jona is het een punt dat hij Gods genade niet gunt aan een ander. Hij gunt het ze niet dat God genadig is, dat God barmhartig is. En wij zeggen met elkaar, genade maakt gunnend. Als je zelf Gods genade kent, dan gun je het aan een ander. Maar ja, dat gaat hier wel over Assyriërs. Over Ninevieten. Over een soort bolwerk van IS, weet u nog, toen ik dat een beetje tekende, wat ze deden, hoe ze mensen levend vilden, hoe ze mensen op de brandstapel zetten, nou dat soort dingen. Het gaat hier niet over een aardige buurman, het gaat hier niet over een vriend. Het gaat hier over mensen waarvan God zelf zegt, hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht, ik kan het niet meer aanzien, het is te groot. Die mensen, is God genadig. Nou, dat soort mensen. En Marc Dutroux, Jos Brecht. Ja, wat zou u ervan vinden als er een IS-strijder terugkomt? Die heeft er een aantal mensen vermoord, die komt terug en via een traject mag hij weer in de maatschappij en hij krijgt het huis naast u. Kom naast je wonen. Wat zou je ervan vinden? Ja, ook dit kan nog een beetje op afstand voelen, hè? Want ja, hoe groot is die kans en je hebt zo'n huis en... Iemand die voor jou gemeen is geweest misschien. Jouw ex, gun je die Gods genade? Die ene collega die zo oneerlijk met jou omgaat, gun jij die Gods genade? Die ene persoon in de straat die zo beroerd met jou omgaat, gun jij die Gods genade? Of zitten hier, zijn er ook mensen in de Pniokerk die zeggen, als hij aan het avondmaal gaat, dan ben ik er niet. Als zij die taak krijgt, dan... Jona gunt bepaalde mensen Gods genade niet. En of je nu vanmorgen zegt van, hey, dit herken ik, herken er iets van. Dat je vanmorgen zegt, nee, gelukkig herken ik het helemaal niet zo. Oké, zullen we met elkaar nog een stapje verder zetten? Gaat hij met me mee? Want Jona die zegt, want ik wist het. Ik weet dat u zo bent. Ik weet dat u genadig bent en barmhartig, dat u geduldig bent, rijk aan goedertierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Ik weet het. De Ninevieten zeiden in hoofdstuk 3, wie weet, misschien, het zou kunnen dat. Maar Jona zegt, ik weet het. En ja, wat heeft hij geleerd? Hij kende God. Hij kende de Bijbel die hij tot op dat moment had. De Bijbel waarin God zichzelf openbaart, waarin de Heere God zich bekend maakt, bijvoorbeeld aan Mozes op de berg, als de Heere, de God die barmhartig is en genadig, rijk aan goedertierenheid en trouw. Nou, ga zeg maar verder. Jona kent dat. Ik weet het. En hij heeft misschien ook al meegezongen met die psalmen, waarin hij bezingt hoe goed God is en hoe genadig hij is. Maar het probleem is, Jona weet het, maar hij leeft er niet echt uit. Hij weet het, maar het dringt niet echt binnen in zijn leven. Nou, dat is een spiegel zijn voor ons vanmorgen. Jij kan misschien ook wel zeggen, ja, intussen weet ik wel dat God genadig is. Maar bij Jona zorgt dat ervoor dat hij nog steeds niet genadig is naar Nineveh. Jona kan zeggen, ik weet dat God barmhartig is, maar er blijkt geen erbarmen uit zijn leven. Jona zegt, ja, ik weet dat God langmoedig is, traag tot toorn. Maar Jona is nog steeds een vatje buskruit. Ontplofbaar. Jona kan zeggen, ik weet het. Maar als wij naar Jona kijken, dan zeggen we, hij leeft er niet echt uit. Nou, laat dat eens een spiegel zijn voor ons vanmorgen. U weet het. U weet het verhaal van Jona misschien al lang. U kent het, weinig verrassing, maar toch. Leeft u eruit? Kunt u nou zeggen, ik weet dat God genadig is. En ik merk, en anderen merken aan mij, dat Gods genade door me heen zichtbaar wordt naar anderen. Ik weet van Gods barmhartigheid. En ik word steeds barmhartiger naar anderen. Ik weet van Gods geduld. En ik word geduldig met anderen. Ik weet het. En ik mag door de Heilige Geest geleid, mag ik zeggen, God die vormt mij zo, dat het steeds meer zichtbaar wordt in mijn leven. Ja maar. Dominee, het gaat hier over Ninevieten. Echt een slechterik, hè? Maar ze laten iets van berouw zien. Als mijn zoon nou eens eindelijk eens een keer een grijntje aan berouw zou laten zien, dan die ex van mij, hè, u noemde dat net, nou, het schuurt bij mij. Ik vind dat verschrikkelijk dat u dat zei, want hij haalt het bloed onder mijn nagels vandaan. En wat irriteer ik me aan die persoon, want hij blijft maar doorgaan met. Ja, zit je daarmee? En vind je het daardoor ook moeilijk om vanuit een houding van genade en barmhartigheid en geduld met een ander om te gaan? Weet je dat? Dan is het weer goed om vanmorgen even terug te gaan naar de bron. Maken wij onze barmhartigheid afhankelijk van hoe een ander met ons omgaat? Of wordt waar wat Paulus schrijft? Die schrijft, wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Als u zegt, ik vind dat lastig. Om echt genadig te zijn naar anderen. Om echt barmhartig te zijn. Om dat echt te zijn iedereen. Dan zegt dat gedeelte, die zegt, ga nou eens terug. Laat Gods genade nou weer eens binnenkomen. Zeg niet alleen, ik weet met mijn verstand. Maar laat het iets zijn wat werkelijk je leven binnenkomt. En laat het kruis van de Heer Jezus je stilmaken, je in verwondering brengen en beseffen hoeveel genade, hoeveel barmhartigheid, hoeveel geduld heeft God wel niet met mij overgehad, voor mij overgehad. En als je dat weer ziet, dat dat de bron wordt. Heere God, ik moet weer met hem omgaan en ik vind dat zo lastig. Ik kijk daarom vanmorgen wat langer naar het kruis. Wat heeft u mij een genade bewezen? Wat bent u barmhartig geweest voor mij? En dat laat ik binnenkomen en dan kan ik de dag weer in. Dan kan ik zeggen, ik weet van Gods genade, maar ik leef er ook uit. Daar is Jona. Zie je dat rood aangelopen gezicht? We zien dat hij nu wat gaat veranderen. Hij wordt blij. Ja, want de Heere die stelt hem een vraag, vers 4. Hij zegt, bent u terecht in woede ontstoken? Weet je wat Jona doet? Hij loopt gewoon weg. De Heere die vraagt, Jona, is dit terecht? En wat doet Jona? Als een of andere puber die rood aangelopen is, die denkt, wat een stomme vraag van mijn ouders, die draait om en die gaat weg. Met mijn ouders valt ook niet te praten. Toen verliet Jona de stad, vers 5. En ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder zitten. Tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. Wat is dit nou? Jona gaat hier als een soort ramptoerist op afstand zitten kijken onder zijn eigen gemaakte bladerdakje. Wat is dit nou? Ja, en wat doet God dan, hè? Jona zegt, ik weet dat God genadig is en barmhartig. En nou, hoe gaat God als genadig en barmhartig daarmee om dan? Dan gaat God hem iets geven en dan gaat hij het daarna afpakken. Toen beschikte de Heere God een wonderboom. Schiet blijkbaar in één keer heel hoog omhoog. En die geeft heel veel schaduw. En dan staat er, Jona was erg blij met de wonderboom. De schrijver van dit hoofdstuk, van dit boek, die probeert die emotie van Jona toch wel echt uit te vergroten. Met die boosheid. Vers 1 stond er al een sterretje bij. En nu weer. Jona is erg blij. Helemaal gelukkig. Hij straalt van oor tot oor. Heerlijk. Zijn boosheid smelt als sneeuw voor de zon. Jona een persoon van uiterste. Jona zegt, God geeft me iets waar ik van geniet. Hier ben ik blij mee. Wat is God goed voor mij. Hij neemt zelfs mijn kwelling weg. En dan zijn wij van die mensen die soms de fout maken. Die als je soms heel onbarmhartig geweest bent naar een ander en gewoon verder leeft. En dan zegen ontvangt dat je zegt, ja, als God niet had gewild dat ik het anders had gedaan, dan had hij me dit ook niet gegeven, toch? God geeft me dit. Ja, hij zegent me, hij is bij me, dus dan is dat toch niet fout. Ja. God geeft Jona die wonderboom. Maar wat gebeurt er als God het afpakt? God had reden om Jona eens even stevig aan te pakken en te zeggen, ho, stop. En nu is het klaar. Ik gooi die al overboord en nu. Ik liet je overboord gooien en nu. Maar nee, de Heere God die gaat het op een andere manier doen. Die laat Jona iets ervaren. Hij geeft eerst iets en hij neemt het vervolgens weg. Om Jona te leren te relativeren. Nou, broeders en zusters, Jona kan zeggen, die wonderboom, daar ben ik blij mee. Ik zie het als iets van wat ik van God gekregen heb. God zegent mij. Nou, wat zijn dingen in jouw leven, in uw leven, waarvan ik kan zeggen, die heeft God mij gegeven. Daar ben ik blij mee. God zegent mij. En wat gebeurt er als God dat af zou pakken? Stel je voor dat je kijkt naar je huis. Wat een zegen dat je het kreeg. God heeft het je gegeven. Heerlijk, je geniet ervan. Uw pensioenvoorziening, geweldig. Kun je een puntje aan zagen. Uw gezondheid, zo gezond als een vis. Corona, nou het raakt jou amper. En zo kunnen we nog even doorgaan. Maar wat als je dat huis ineens niet meer kunt betalen? Wat als je pensioenvoorziening ineens door wat dan ook verdampt? Wat als die sterke gezondheid van jou ineens rafelranden beginnen te vertonen? Wat als de kerk waarbij je misschien zo blij mee bent, ineens een paar dingen heeft waar je niet zo blij mee bent? Wat gebeurt er dan? Als er als het ware een wonderboompje begint te knagen in jouw leven? Wat doet dat? Kun je dan zeggen met Job, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. Of zeg je met Jona, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen en ik wil dood. Dat is wat hij eigenlijk zegt. Vers 7, hij verlangde naar te sterven en zei toen, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Oké, broeders en zusters, God geeft iets. Hij neemt het af om daarmee Jona iets te leren. Om Jona verder te brengen dan dat hij kan zeggen, ik weet dat u zo bent, maar dat hij er ook uit gaat leven. Dat hij dat ook werkelijk in zijn leven binnen laat komen. En wat vindt u ervan dat verschillende exegeten hierbij zeggen, hier heeft de Heer Jezus waarschijnlijk aan gedacht toen hij die gelijkenis vertelde van die verloren zonen. En toen hij het open einde bepaalde hoe die oudste zoon ermee om zou gaan. Toen dacht hij aan Jona. Die oudste verloren zoon, die ziet hoe zijn vader met armen wijd open heeft gestaan en die schobbejak van een broer heeft ontvangen, hem een ring gegeven heeft, feest gevierd en die blijft buiten staan. Want die kan er niet bij dat God genadig is, dat de vader genadig is voor die zoon. Die zoon die kan zeggen, die oudste zoon, ja, ik ken mijn vader en ik weet dat hij zo is. Maar hij houdt zijn hart erbuiten. Hij laat zich er niet voor door veranderen. Broeders en zusters, kennen wij het hart van God echt? Met al onze menselijke beperktheid. Kennen wij het hart van God? Snappen wij het dat God in Lucas 15 door Jezus ons vertelt dat er vreugde is in de hemel over een zondaar die zich bekeert en dat het dan heerlijk is om daar op aarde ook iets van die vreugde te ervaren. Om je te verheugen in wat God doet. Dat God genadiger is dan wij denken. En barmhartiger en geduldiger. Toch heerlijk. Kan toch niet? Bent u ook blij met wat God doet? Is het zo dat wij ons verheugen dat God mensen bekeert? Dat God mensen verandert? Dat hij tot op de dag van vandaag mensen aanraakt met zijn evangelie. En gun je dat nou ook? Je ex. Die ene persoon die niet zo aardig is. Kennen wij het vaderhart van God? Of is het misschien nodig dat God jou vanmorgen op je plek zet? En zegt, oké, zet eens even die dingetjes op een rijtje waar jij zo blij mee bent. Wat doet het met jou als ik het afpak? Is het nodig dat wij weer even op onze plek komen? En dat we vanmorgen weer kijken naar wie de Heer is. Om onze vreugde te vinden. Niet in de wonderboompjes die we maar krijgen. Maar in de Gever. In God. In Jezus. Jona, hij was boos. Hij werd blij. Maar hij is weer boos. Woedend. En de Heer herhaalt opnieuw de vraag die hij in vers 4 ook gesteld heeft. Bent u terecht in woede ontstoken? En nu over die wonderboom. Is het terecht dat je zo doet? Is het fair? Klopt het? Jona zit vast. Terecht ben ik in woede ontstoken. Tot dood toe. Jona die zit in de kerk als het ware en die wil gewoon niet veranderen. Ik wist het wel, maar ik wil gewoon niet dat het mij verandert. Ik zit vast in mijn eigen manier van denken en ik wil niet dat het dieper binnenkomt. En dan legt de Heer nog eens een keer zijn hart open in vers 10 en 11. Jona, kijk nog eens goed. U ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn, die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee. Jona, kijk nou eens eerlijk. Broeders en zusters, kijk nou eens eerlijk naar jouw situatie en hoe je daarmee omgaat. Jona, kijk nou eens naar die stad. Er zijn er 120.000 mensen die het verschil niet weten tussen hun linker en hun rechterhand. Wat dat betekent? Sommige uitleggers zeggen, 120.000 mensen in Nineveh, dat zijn gewoon de inwoners die niet precies weten hoe het zit. Anderen zeggen, nee, dan moet je aan jongens en meisjes vragen. Steek je rechterhand eens omhoog. Nou ja, dan gaat het bij de meeste aanwezigen wel goed. Maar als je heel jong bent, kan een baby, als je zegt, steek je rechterhand omhoog, weet hij dan het verschil met links of niet? Wordt lastig, hè? Dus het kan ook betekenen dat Jona hier te horen krijgt. 120.000 kinderen. Nou, er waren dan misschien al 600.000 mensen in die stad. De Heer zegt, Jona, kijk nou eens. De Heer zegt, met Jona kwam ik tot mijn doel. Met Nineveh kwam ik tot mijn doel. De stad keerde zich om. Niet letterlijk, zoals bij Sodom en Gomorra, maar in geestelijk. Mag ik ook met jou tot mijn doel komen? Jona, jij bent een dienaar van God. Je ervaart mij in je leven. Je hoort mijn stem. Mag ik in jouw leven tot mijn doel komen? Misschien is er iemand die vanmorgen zegt, ik herken wel iets van Jona. Want ik heb moeite met die of met die. En ik vind het zo lastig om echt te leven van Gods genade. En als ik heel eerlijk ben, dan ben ik vaak zo gericht op die wonderboompjes en geniet ik daarvan. Maar ja, wat boeit het mij eigenlijk dat Ninevieten zich bekeren? Het interesseert me eigenlijk helemaal niks. Ik ben vooral bezig met hier en nu. Zou God mij genadig willen zijn? Moet je eens kijken wat er staat in vers 11. Hè? Zou ik die grote stad Nineveh niet ontzien? Niet ontzien staat er. Hè? Je kunt het ook vertalen met, zou ik geen tranen huilen? Moet je even indenken. Hè? God die zo almachtig is. Zo groot. Zo heilig. Als die hier verschijnt, we zouden allemaal verdwijnen. God is zo heilig. Die zegt, zou ik geen tranen huilen? Zou ik niet zo barmhartig zijn dat als het ware de tranen over mijn wangen lopen? Broeders en zusters, die barmhartigheid van God is zo groot. Weet je waar we die het meest zien? Niet in de wonderboom hier, maar in de genadeboom die God eenmaal plantte op Golgotha. U weet wel, die boom met die ene stam en die dwarsbalk. Die boom waaraan Jezus wilde hangen. Die boom waarin God de Vader zijn zoon liet spijkeren. En als één iemand wist hoe barmhartig zijn vader was. Heer, u bent toch barmhartig en genadig. En dan dit. Is het terecht dat God de Vader zijn zoon daar geen genade bewijst? Broeders en zusters. God heeft liefde voor Ninevieten. Gods vaderhart gaat zelfs uit naar Jona. Gods vaderhart gaat uit naar mensen die alleen maar blij zijn met wonderboompjes. Of die alleen maar boos zijn omdat hun wonderboompjes ingestort zijn. God geeft genade aan mensen die leedvermaak hebben over een ander. God wil genadig zijn aan mensen die genadeloos zijn. En God wil ons vanmorgen genade op genade geven. Gewoon dat je het vanmorgen weer ontvangt en dat je het binnen laat komen en dat je zegt, Heere, bent u nou zo voor mij? Zo genadig is God. En maar zou God mij genadig willen zijn, zeg je? Kijk dan nog eens wat de Heere God zegt. Vind je het niet opmerkelijk dat de Heere zegt, en zoveel vee? Vond je het niet vreemd in hoofdstuk 3 dat die koning van Nineveh zei, ja, ook de dieren moeten we in rauwgewaad laten gaan. Ook die moeten niet eten en drinken. Een koe met een rauwgewaad en een hond misschien wel en een kat. Raar gezicht. Maar God laat hier merken, ik ben barmhartig voor mensen, voor Ninevieten. Maar ik heb zelfs oog voor vee. Voor dieren. Gods genade strekt zich zo ver uit. En hij zegt, Jona, volk Israël, Pnio-kerk, mag ik je daar eens in meenemen? Wil je daaruit leven alsjeblieft? Zo genadig ben ik dat mijn hart uitgaat, zelfs naar dieren, naar het vee. Ja, maar ik raak het zo makkelijk kwijt. Heb je dat ook? Kun je in de kerk voor je gevoel soms er helemaal bijgetrokken zijn en zeggen, ja, ja, hier wil ik uit leven. Maar dat je dat dan zomaar weer kwijt bent en kwijtraakt. Laten we dan doen als de Joden. Weet je, die hebben één dag in het jaar waarop ze heel bewust dit boek lezen. Dat is Grote Verzoendag, Yom Kippur. Op die dag werd de verzoening gedaan door de hoge priester. En die hele dag moest het volk niks doen, stilzitten en je verootmoedigen. En wat doen ze op die dag? Dan lezen ze heel het boek Jona. Omdat je hierin leest van bekering. Omdat je hierin leest wat God ervoor over heeft om een Nineviet te bekeren. En ook wat God ervoor over heeft om een Jona te bekeren. Zodat hij niet alleen maar meer zegt, ik weet dat God genadig is, maar ik leef eruit. Grote Verzoendag. Jona zegt, ik wist het. Hij gunt het ergens een naaste niet. De bron voor ons mag Christus zijn. En soms gaat de Heer ons iets leren. Ons een wonderboom te geven en die weer af te pakken. Om ons weer redelijk te maken. Jona, hij blijft boos. Maar God is een God die tranen huilt van barmhartigheid. En zijn hart is zelfs zo groot dat hij oog heeft voor dieren, voor het vee. En wat ik hoop, broeders en zusters, ouderen, jongeren, hier in de kerk en thuis, dat u vanmorgen, als het ware van een Jona, een Abraham wordt. Dat jij de kerk misschien inkwam als een Jona. Dat je zegt, ik wist het, maar het verander je niet echt. Maar dat je als een Jona de kerk weer uitgaat en de stream uitzet. Als een Abraham bedoel ik. Hoe bedoel ik dat? Het blijft openstaan aan het eind, hè? Dus 11. Wat doet hij? Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en linkerhand niet weten en daarbij veel vee? Open einde. Wat doe je? En dan hoop ik dat je dus verandert van een Jona naar een Abraham. Want in Genesis werd dat woord ook gebruikt, weet u nog, bij Sodom en Gomorra. Dat omkeren van de stad. Nineveh keerde zich om, hè? Zoveel dagen zal Nineveh worden omgekeerd. Dat woord werd ook gebruikt bij het omkeren van Sodom en Gomorra. En wat gebeurt er als Abraham hoort wat God met Sodom en Gomorra gaat doen? Zegt Abraham dan, net goed? Is hij dan als een Jona? Nee, weet je wat Abraham dan gaat doen? Dan gaat hij voor God op zijn knieën. En dan zegt hij, Heere, als er dan 50 rechtvaardigen zijn, zou u het daarom niet willen doen? Ja, Abraham. Heere, 45 dan? Ja, Abraham. 40 dan, Heere? Ja, Abraham. 30 dan, Heere? Ja, Abraham. 20? 10? Ja, Abraham. Abraham, die weet van Gods barmhartigheid. En die hoort wat hen kan overkomen, wat hen zal gaan overkomen. En dan gaat hij voor ze op de knieën. Abraham die bidt voor een goddeloze samenleving. Abraham die bidt voor mensen die er niet mee willen leven. Abraham bidt indirect ook voor zijn neef, Lot. Die er middenin zit en middenin leeft. Broeders en zusters, zullen wij als Abraham zijn? Heren, ontferm u. Over onze samenleving die u zo de rug toekeert. Heer, ontferm u over die collega op mijn werk. Heer, ontferm u over die persoon bij mij op school. Heer, ik weet van uw barmhartigheid en ik leef eruit. En ontzie dan alstublieft. En dan hoop ik dat we gaan zien. Dat we zien hoe Ninevieten veranderen. Hoe jouw buren, hoe je zoon of dochter verandert, omdat Gods barmhartigheid niet iets is van ik weet het, maar ook ik leef eruit. En dat je dan zegt, ik wist het, Heere. Ik wist het, dat u zo barmhartig bent, dat u mijn zoon kon veranderen. Ik wist het, dat u mijn buren kon veranderen. Ja, ik wist het, dat u mijn ex, met wie ik eigenlijk zoveel appeltjes te schillen heb, dat u die kon veranderen. Wij weten dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. En dan worden we niet boos. Maar in de hemel is er vreugde over een zondaar die zich bekeert. En daar zijn wij ook blij mee. En daarom worden we niet boos, maar daarom prijzen wij. Loof uw grote naam. Ja, loof de Heere, want hij is goed. Loof hem met een blij gemoed, want zijn goedertierenheid, want zijn gunst alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid. Amen. Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan. Heere, wij weten dat u een genadig en barmhartig God bent. Dat u geduldig bent, rijk aan goedertierenheid. En dat u berouw hebt over het kwaad. Zo bent u, Heere, ook voor ons. Wij prijzen en loven uw grote naam, om wie u bent, om uw barmhartigheid bewezen aan Nineveh, om uw barmhartigheid getoond aan Jona, om uw barmhartigheid in ons leven uitgestald. En geef, Heere, dat wij het mogen weten met ons hoofd en er ook uit zullen leven. Dat het iets is wat diep van binnen vandaan komt. Omdat u met uw geest het in ons werkt. Heer onze God, wilt u dat doen? Wilt u daar waar wij soms worstelen met mensen die we niet zo aardig vinden, waar we soms van iets een te groot punt van maken, Heere, wilt u ons helpen om dat in het juiste perspectief te zien? Heere, u weet daar waar bekering nodig is. Opent u onze ogen daarvoor en helpt u ons om door uw geest daarin te veranderen. Heere, van onszelf zijn we soms zo koppig en zo hard en kunnen we het allemaal misschien wel theologisch en praktisch precies onder woorden brengen. Heere, geef dat in ons leven te merken is. Dat we u lief hebben, omdat u ons eerst heeft lief gehad. Heere, laat dat ons leven stempelen. De komende week, vandaag. Heere, wees bij ons als we ervaren dat sommige dingen die we van u gekregen hebben, dat er misschien wat aan geknaagd wordt. Dat er raafvoorranden zijn in onze gezondheid. Dat er zorgen zijn over hoe het gaat op het werk of hoe het moet in de toekomst. Heere, geef dat die dingen ons niet zullen verharden, ons niet boos zullen maken, maar ons afhankelijk zullen laten zijn van u en ons vast doen klampen aan u, de Heere onze God, die als een vader zorgt, ook al snappen wij vaak niet alles. Heer onze God, we komen tot u net als een Abraham. Heer, eens zal deze wereld omgekeerd worden door u. En ieder die sterft, betekent het oordeel. Heer, wij vragen u, ontfermt u over Veenendaal. Ontferm u, Heere, over ons land. Ontferm u over Europa. Ontferm u over deze wereld. Ontferm u, Heere. Wij weten dat u genadig bent en barmhartig. We vragen u, Heere, toon uw genade en barmhartigheid op deze aarde. Win mensen in. En geef dat er bekering te zien zal zijn. Dat de vreugde die er in de hemel is, ook af mag stralen op ons. En dat we samen hier op aarde de vreugde mogen delen, omdat u zo'n God bent die nog steeds vijanden tot kinderen maakt. Heer onze God, wij prijzen en wij loven u. Want u bent machtig en groot en goed. Heer, gaat u door met uw werk en schakel ons in. Kneed ons en vorm ons, zodat wij bij mogen dragen aan het bouwen van uw koninkrijk. Heer onze God, zo zijn onze ogen op u. Zegent u ons, daar op de plaats waar u ons gesteld heeft. Zegent u ons deze zondag, ook als het misschien wat anders is, omdat we eerder een middagdienst hebben. Heren, u weet het, wat de impact is van de coronamaatregelen op onze persoonlijke levens. Help u ons om daar een weg in te vinden. Geef dat het ons niet bij u vandaan zal brengen, maar het ons juist dichter bij u zal houden. Heer onze God, onze ogen zijn op u. Vergeef wat niet goed was en leid ons deze dag door uw geest. Om Jezus wil. Amen. Laten we samen als slotzang de goedheid van de Heere nogmaals bezingen met Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog en u zegent mens en beest en doet. En zo gaat de psalm verder. Psalm 36, vers 2 was onze slotzang. Ontvangt u bidden de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.